Aan de telefoon hebben wij Piotr Havik. Piotr, een hele goede middag.
Goedemiddag.
Ja, laten we meteen even... Zometeen beginnen. Hebben we het over de rest van het seizoen van jou. Laten we het hebben, eerst hebben over vorige week. Ride of Live the Future, of hoe heette die koers ook die jij reed?
Dat was Race the Pearl. En die hebben we gekoppeld aan een goed doel, de Live Foundation.
Oké. Hoe ben je daar zo mee in aanraking gekomen?
Eigenlijk ben ik ervoor gevraagd. Dus er was in ieder geval de Live Foundation die gevestigd is in Sri Lanka. En nou ja, heel simpel gezegd hebben zij een grote school in Sri Lanka zelf om kinderen die het niet kunnen betalen toch onderwijs te kunnen geven, zodat ze kans hebben op een betere toekomst. En die vroegen mij van ja, we willen eigenlijk wat doen, we hebben activatie nodig en we weten dat er een gaaf evenement aankomt, Race the Pearl. En dat willen we gebruiken om meer aandacht te geven voor de Live Foundation. Heel technisch gezien kunnen we jou daarvoor invliegen en wil jij die wedstrijd rijden? Nou, toen vroeg ik natuurlijk wat voor wedstrijd is dat? Ja, zei ze, ja, is heel simpel. Het gaat van Noord naar Zuid Sri Lanka en dat is 600 kilometer. En zo begon het een beetje.
Had jij ooit al 600 kilometer gereden op één dag?
Nee. Mijn record, ik had wel een aardig record staan. Dat is in mijn periode bij Beach Cycling. Toen heb ik één keer 525 op één dag gedaan. Dus dat was wel aardig gek. Maar die 600 grens had ik nog nooit eerder overschreden.
Ja, want je hebt het niet alleen gedaan natuurlijk. Hè? Je hebt het met een aantal mensen gedaan. Waaronder een andere oud-profwielrenner, Jan Baaklands. Hoe is dat zo een beetje tot stand gekomen? Is hij ook apart gevraagd en zijn jullie daarna samengezet? Of heb jij hem gevraagd?
Ik heb hem gevraagd. Want het liep namelijk zo. Ze zeiden van, Piotr, we willen graag dat jij die 600 kilometer doet. Ik zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik kan het ook wel in mijn eentje doen. Het is een soort van behapbaar, maar... ik zei, het is veel leuker als we daar een challenge van maken. Dus dat ik het tegen iemand opneem of dat we het samen doen. Want ja, je hebt gewoon samen veel meer draagvlak. Dus ik had een lijstje gemaakt van een aantal renners. Ook van het kaliber Jan Baaklands. En Jan stond natuurlijk wel aardig hoog bovenaan. En we zijn gewoon die mensen gaan vragen. Iedereen was enthousiast, maar voor heel veel toch moeilijk om het in de kalender te krijgen. Want of ze hadden al vakanties geboekt, of ze gingen ergens anders nog naar Amerika toe het seizoen afsluiten. Maar Jan zei van ja, ik heb wel vrij en ik zie het wel zitten. In eerste instantie wou hij eigenlijk de 300 doen om mij gewoon een soort van noem het, te piloteren. Maar ja, gaandeweg werd hij zo enthousiast. En toen zeiden we van weet je wat, we pakken gewoon heel de rit en we gaan samen een nieuw record neerzetten.
Ja, want als ik dan op jouw Strava kijk, waar jij natuurlijk je fietsritten allemaal plaatst, dan zie ik gewoon eigenlijk een waanzinnige snelheid over 600 kilometer, gemiddeld van 37 per uur. Er worden in wedstrijden gereden normaal gesproken alleen.
Ja, klopt. Dus dat was ook wel aardig gek. We hadden, je gaat natuurlijk van tevoren dingetjes berekenen. Kijken wat is haalbaar op basis van vermogens. Gelukkig hadden we de vrijheid om wel een opzetstuurtje te mogen gebruiken. Dus we reden wel op onze gravel fietsen met wegwielen erin. Want het parcours was wel over asfalt. En tamelijk goed asfalt nog. Maar we hadden dus een berekening van ergens rond de 5,36 is wel haalbaar. Dus dat schema hebben we in eerste instantie aangehouden. Maar zoals in het fietsen zeggen, we zaten er zo goed op dat we uiteindelijk de 37 gemiddeld hebben behaald. Wat natuurlijk nog eens een extra kers op de taart is.
Focus je je dan nog op de snelheid of is het gewoon gaan en we zien het wel?
Je focust je vooral op de vermogens. Dus je spreekt wel echt een soort van strikt regime af. Zoals we reden op kop rond de 280, 300 watt. En dat is wel een behoorlijk wattage, zeker over die afstand. Maar we zeiden van oké, we proberen dat een kwartier te doen. En uiteindelijk maak je het daardoor ook heel simpel voor jezelf. Want je hebt per uur dus twee kopbeurten, waarin je dus je focus hebt op de wattages. En rij je bergop een keer 30 per uur of 35, maakt het niet uit. Maar naar beneden toe, dan lever je die vermogens ook. En dan rij je ook wel eens boven de 50. Dus dat zijn op die manier, en ook omdat het niet ontzettend veel hoogtemeters waren, konden we toch die 37 per uur gemiddeld halen.
Ja, want daar heb ik nog één vraag erover. Want het was natuurlijk voor een goed doel, inderdaad, de Race to Pearl.
Ja.
Kunnen mensen daar bijvoorbeeld, als ze hier in Nederland zitten en geïnspireerd zijn door je verhaal, kunnen ze hiervoor nog doneren bijvoorbeeld?
Ja, absoluut, absoluut. Het was ook gelijk, want ze hadden nog geen donatieplatforms. Eerst deden ze dat echt alleen maar met partners geld binnenhalen. Dus ze hebben ook in deze gelegenheid het donatieplatform opgestart. Die is nog steeds te bezoeken op de LIV Foundation, dus in het Engels, en LIV is L-I-V, de LIVFoundation.com. Dan kom je op de hoofdpagina, zet je daar /donatie achter, kom je gelijk op de donatiepagina, maar anders via de hoofdpagina kom je er ook wel terecht. Via mijn Instagram kan je er nog terechtkomen. En die blijft gewoon vanaf nu openstaan. En het is heel simpel, ze hebben €20.000 per jaar nodig om ruim 100 scholieren naar school te kunnen laten gaan. En ook nog eens rond een 30-tal nieuwe scholieren erbij te krijgen. Dus het is echt, ze kunnen heel veel met dat geld. Het is ons nu al gelukt om in die 2 dagen dat we de promotie over maakten om al bijna €20.000 op te halen. De teller staat nu op 19.000. Dus we willen wel natuurlijk nu door die 20.000 grens heen.
Ja, dat snap ik inderdaad. Nou ja, je zei het al, op je gravelfiets heb je gereden met wegbanden. Want gravel, dat is wel een beetje de hoofdmoot geweest dit jaar, hè, voor jou.
Ja, klopt. Ja. Ik ben volledig gaan focussen op het gravelfiets. Of in ieder geval al mijn wedstrijden. Dat belangrijkste wedstrijden bestaan uit gravelkoersen. Ik heb natuurlijk een lange geschiedenis met het wegwielrennen. Dus ik schuw het niet. Dus zo'n challenge of af en toe nog eens een wegkoers rijden, dat doe ik zeker. Maar alles staat wel in het teken van het gravelwielrennen.
Ja, want je hebt natuurlijk ook met het WK in Veneto meegedaan. Hoe was het om daar dan tussen de grote namen van het wegwielrennen te rijden? Zoals een Wout van Aert, Alejandro Valverde allemaal die meededen.
En de winnaar Mohoric natuurlijk niet vergeten. Ja. Die heeft dit jaar nog etappes in de Tour gewonnen. Dat is prachtig. En ik vind het ook heel mooi dat de gravel uiteindelijk een bakermat is voor World Tour profs, gravel professionals, mountainbikers doen mee, professionele cyclocrossers. Eigenlijk alle disciplines komen daar bij elkaar en iedereen heeft zijn eigen skillset en ook een eigen tactiek die hij in de wedstrijden kan gebruiken. En dat is super tof. Vorig jaar was het natuurlijk wel het eerste WK, toen werd ik 12e. Dus ik wist wel van oké, ik kan het niveau aan. Want toen reed ook een Mathieu van der Poel, Daniel Os, Jani Vermeers, Sagan reed zelfs mee. Dus het was echt toen al een hoog niveau en ik kon goed meedoen. Dit jaar was mijn doel eigenlijk om voor een top 10 te gaan, maar er was een betonnen muurtje in een afdaling roet in het eten gooide, want daar knalde ik tegenop omdat mijn achterwiel wegslipte. Dus toen was het einde voor een goede uitslag en ik was eigenlijk op dat eerste paar seconden ben je natuurlijk bang van nu moeten ze komen met de ambulance, want het is geen valpartij van niks, maar ik heb het stof van mijn schouders afgeklopt, alles gecheckt aan mijn fiets, aan mijn lichaam. En het leek nog te werken. Dus uit eer voor zo'n mooie gravelwedstrijd heb ik hem toch uitgereden. En ben ik, wat was het? Nou, toch denk ik nog wel in de top 50 gefinished bij de profs. Dus het is al met al niet slecht, maar het kon nog wel veel beter.
Ja, maar dan zeg je inderdaad die namen. Matej Mohoric, Wout van Aert, Alejandro Valverde, die allemaal meededen dit jaar. Dat zijn allemaal gerespecteerde wegwielrenners. Is het dan jammer dat het WK echt ook wordt beheerst eigenlijk door dat soort type renners? Dat jij en Ivar Slik bijvoorbeeld, de echte gravel mensen, niet in stuk voorkomen?
Het valt op zich mee. Ik merk wel dat de gravel, het niveau van de gravelprofs wordt ook steeds hoger. Gewoon omdat onze kalender breder wordt. Dus vaak hoe meer koersen je kan rijden op een hoog niveau, hoe beter je wordt als atleet. Natuurlijk hebben de World Tour renners een voordeel, maar aan de andere kant ook weer een nadeel. Want de World Tour is een hele maakbare wereld. Alles wordt gecontroleerd, alles wordt geregeld voor die renners. al kom je in de gravel, en Wout van Aert was het beste voorbeeld tijdens dit WK, en je hebt een lekke band, je moet hem zelf repareren. Heb je mechanische pech, je bent zelf verantwoordelijk. Nou, en Wout zei al, ja, ik had mijn huiswerk beter moeten doen, want ik kan mijn band herstellen binnen 30 seconden en ik ben weer weg. En Wout heeft 2,5, misschien wel 3 minuten daaraan zitten kloten. En nou, uiteindelijk een kans op een podium gemist.
Ja. Verder inderdaad, je hebt heel veel natuurlijk wedstrijden gereden op gravel. Allemaal natuurlijk om je te kwalificeren voor dit WK. Hoe gaat het volgend seizoen eruit zien?
We gaan nog wel puzzelen in de kalender. Sowieso komen de grote koersen er weer op. Zoals een Unbound. Een selectie voor het WK zit er waarschijnlijk ook wel weer in. Er is een bepaalde Gravel Earth serie. Die hele mooie koersen bevat binnen Europa. Dus die komen erop. De UCI Gravel wedstrijden ook wel. Maar wel, ja, we gaan wel een beetje cherrypicking doen. Want als we eenmaal de selectie binnen hebben. Moeten we niet bij iedere koers nog aanwezig zijn. En ik hoop naast Unbound, wat eigenlijk de grootste gravelkoers van de wereld is, dat we ook nog wel 1 of 2 extra Amerikaanse gravelkoersen kunnen pakken. Want ja, de beleving daar is nog wel net iets groter als in Europa. En ja, daar kan je nog veel, heel veel van leren. Zowel als atleet zijnde als voor de partners is het ook super interessant.
Ja, want we hebben het natuurlijk daar nog niet over gehad. Want voor welk team rij je eigenlijk? Want qua gravel hebben we niet echt professionele teams, denk ik.
Nee, klopt. Dus het zijn alle atleten zijn vaak individueel gesponsord of werken in een collectief. En dat houdt eigenlijk heel erg simpel in dat een partner, om even mijn partner te noemen, Classified. Die maken speciale schakelsystemen die heel geschikt zijn voor de gravel, maar ook op de weg en de mountainbike en noem maar op. Zelfs triathlon worden die systemen gebruikt. Die hadden al een collective, dus die hadden een aantal atleten die ze sponsorden. Maar toen zeiden ze van, nou, Pilter, met jou willen we eigenlijk meer. En willen we een factory team beginnen en langzaam dus uit gaan bouwen. Dit jaar was ik daar de eerste atleet van. Halverwege het jaar is er nog een renner aangesloten die wel vanuit de collective kwam, maar gewoon iets meer met mij op pad ging en wat meer privileges kreeg. Dus ook een factory rider is geworden. En volgend jaar komt er nog 1 renner bij en waarschijnlijk ook nog 1 of 2 rensters. Dus dan zijn we met 4 à 5 personen in het factory team.
Oké, dan wordt het dus inderdaad echt een volwaardig gravel team dadelijk.
Ja, dat kan je wel zo noemen. Ja. En in dat opzicht zijn we ook nog wel pioniers. Want wat ik al zei, heel veel atleten werken op individuele basis met hun eigen partners. En bij de grotere koersen is er dan soms support aanwezig van hun partners. Maar ze zijn grotendeels nog wel steeds op hunzelf aangewezen.
Ja.